Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Welkom in het derde uur van de Nachtrijder, waarin we vannacht door Brabant rijden, die landstreek vol mysterie. Neem nou dat spookhuis in Woensel, in een wijk die Tempel heet en waar zich een verhaal afspeelde dat ik u zo ga vertellen. Na de muziek.
Sweet love.
Sluit deuren en ramen en zet uw radio aan. Want dit is de nacht, het domein van het duister en de Nachtrijder.
The morning that you left me was just another day. How could I see the sorrow that had found me? And then you laughed and told me that I was in your way. I turned around as heaven fell around me. I stumbled through the darkness, my footsteps were unsure. I lived within a world that had no sunshine. And when you left me, darling, my world came to an end. And there was darkness on the faces of the earth. Stars fell out of heaven and the moon could not be found. The sun was in a million pieces scattered all around. Why did you ever leave me when you knew how it would hurt? Now there's darkness on the face of the earth. Yes, there's darkness on the face of the earth.
Het was een trieste herfstavond. De wind joeg over de velden en de bomen bogen hun kruinen onder al dat natuurgeweld. Over het pad dat naar het spookhuis leidde, liep een oude bedelvrouw. Ze was door en door nat en ze had een kleed over haar hoofd gedaan. Toen ze bij het spookhuis aangekomen was, klopte ze op de deur en even later zag ze een forse man in de deuropening.
Wat moet je, vrouwtje?
Ach, meneer, zou ik hier mogen overnachten? De man keek haar onderzoekend aan en vroeg toen:
ben je bang uitgevallen?
Waarom zou ik bang zijn? Was de wedervraag van de oude vrouw. De man liet haar nu binnen en zette haar neer bij het warme haardvuur. Toen het vrouwtje wat bekomen was van de kou, vroeg de man weer:
ben je bang?
Waarom vraagt u dat toch steeds? Vroeg het bedelvrouwtje. Ik ben helemaal niet bang.
Ik zal je zeggen waarom ik dat vraag, zei de man. Ik heb namelijk wel een kamer vrij waar je slapen kunt. Daar staat zelfs een bed. Maar het is een spookkamer. Niemand durft daar te slapen. Nou, ik wel, zei het bedelvrouwtje. De man bracht haar nu naar de spookkamer. Er was niets bijzonders te zien. Er stond alleen het bed waarover de man gesproken had. En verder was er een brede vensterbank die vroeger als zitbank gediend had toen de kamer nog bewoond was. Daar is het bed waarin je slapen kan, zei de man. Ben je echt niet bang? Het oude bedelvrouwtje schudde haar hoofd. Als je de hele dag door de regen gelopen hebt, zoals ik, zou je ook niet bang zijn. Nu ik goed droog ben, kan ik lekker slapen. De man verliet de spookkamer en het bedelvrouwtje ging op bed liggen. Weldra sliep ze in. Toen ze de volgende morgen wakker werd, was ze heerlijk uitgeslapen. En al vroeg maakte ze zich gereed om weer te vertrekken. Maar voor het zover was, wilde ze eerst de man bedanken die zo goed voor haar was geweest. Toen ze hem zag en hem bedankte voor de gastvrijheid, zei de man: ben je niet bang geweest? Wel nee, zei het bedelvrouwtje, ik heb heerlijk geslapen. De man keek haar verbaasd aan. Je wilt toch niet zeggen dat er vannacht niks gebeurd is? Gebeurd? Vroeg het bedelvrouwtje. Ik heb geslapen, ik weet van niks. Is er dan geen spook geweest? Vroeg de man verwonderd. Heb je geen gestommel gehoord? Het bedelvrouwtje schudde haar hoofd. Ze wist van niks. Toen vroeg de man: Wil je dan niet nog een nachtje hier slapen? Ik beloof dat je het goed zult hebben. Natuurlijk ging het arme bedelvrouwtje akkoord met dat voorstel. Ze bleef die dag in het huis van de man, waar ze goed te eten en te drinken kreeg.
Early in the morning, I can't do right. Had a little fight with my baby last night, and it's early in the morning. Don't you know it's early in the morning? Early in the morning, I ain't got nothing, no nothing but the blues. I went to your girlfriend's house, but she was out. I knocked on your daddy's door, but he began to shout, and he said it's early in the morning. Don't you know it's early in the morning? Early in the morning, I ain't got nothing, no nothing but the blues. I went to Doobie Chase to get something to eat. The waitress looked at me, she said, Harry, you sure look beat.
Ging het onverschrokken bedelvrouwtje vroeg naar bed, want ze wilde de volgende ochtend ook vroeg weer weggaan. Weldra sliep ze als een roos. Maar plotseling schrok ze wakker, juist toen de klok van de naburige kerk 12 sloeg. En wat zag ze? Er kwam een lange, magere kerel binnen, met een pet op en een rafelige broek en jas aan. De man slaakte een vreselijke gil en liep naar de brede vensterbank. Plotseling had hij, als uit het niets, een zware hamer in zijn handen en begon ermee op de vensterbank te beuken, steeds maar onverstaanbaar roepend. Bevend van schrik richtte het oude bedelvrouwtje zich op. De man zag het, draaide zich om en zei met onheilspellende stem: blijf liggen en kijk niet wat ik doe. De man begon weer met zijn hamer op de vensterbank te slaan. De slagen deden de vensterbank dreunen en het hout splijten. Op het ogenblik dat het hout versplinterde, rolde er geld uit. Veel geld. Tientjes, rijksdaalders en gouden dukaten rolden over de vloer. De lange, magere man begon als een waanzinnige te gillen en rond het geld te dansen. Toen ging hij op de grond zitten en verzamelde al het goud en het zilver. En hij telde en hertelde. Plotseling stond hij op en stopte al het geld weer in de vensterbank. Hij hamerde met zijn zware hamer het gespleten hout weer in elkaar en verdween al gillend. Het was toen precies 12:01. Alles had dus maar 1 minuut geduurd. Maar voor het oude vrouwtje had het wel een eeuwigheid geleken. De hele nacht zou ze geen oog meer dicht doen. Ze durfde zich niet te bewegen en de nacht duurde eindeloos lang.
In the still of the night, as I gaze from my window at the moon in its flight, my thoughts all stray to you. In the still of the night, while the world is in slumber, the times without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true? Or will this dream of mine fade out of sight, like the moon growing dim on the rim of the hill in the chill still of the night? Dream come true, or will this dream of mine fade out of sight, like the moon growing dim on the rim of the hill in the chill still of the night.
De volgende morgen in alle vroegte, het schemerlicht gluurde nauwelijks door het venster, sprong het oude bedelvrouwtje het bed uit, kleedde zich aan en verliet haastig de kamer om aan haar gastheer te vertellen wat er die nacht gebeurd was. De man zag al aan haar ontdaan gezicht en haar manieren dat het spook zich die nacht had laten zien. Zijn eerste vraag was dan ook: is het spook geweest? Ja, antwoordde het bedelvrouwtje. En er zit heel veel geld in de vensterbank. De man wilde haar echter niet zomaar geloven. Had ze zich niet vergist? Er kon immers geen geld in de vensterbank zitten. Voor zijn tijd had hier ook wel iemand gewoond, ook een man alleen, maar die had geen geld. Integendeel, die was als een erg arm man begraven. Er kon dus geen geld zijn. De man stond op en zei tegen het vrouwtje: kom mee. Samen gingen ze naar de spookkamer. Toen ze daar naar binnen gingen, stapte de man regelrecht naar de vensterbank en sloeg die met een hamer in stukken. En inderdaad, daar rolde het geld over de vloer. Honderden en honderden muntstukken. Het was bijna niet te geloven. Toen keek de man het oude bedelvrouwtje ernstig aan en zei: ik ben je heel veel dank verschuldigd, vrouwtje. Als je wilt, mag je hier voortaan blijven wonen. En je hebt ook recht op de helft van het geld. Maar het bedelvrouwtje wilde daar niets van weten. Geef het geld maar aan de armen. Ik heb geen geld nodig. Mijn taak is zwerven en sterven. Het oude vrouwtje verdween en niemand heeft haar ooit nog teruggezien. En ook het spook was voorgoed verdwenen. Uiteraard was de man blij zoveel geld te hebben. Nog blijer was hij van het spook bevrijd te zijn. Want vanaf nu kon hij die kamer weer gewoon gaan gebruiken. De man deed wat het oude bedelvrouwtje gezegd had. Hij gaf de helft van het geld aan de armen. Later is alles duidelijk geworden. Toen bleek namelijk dat er vroeger in dat huis een gierige wrek gewoond had. Die gaf om God nog gebod. Hij kende geen liefde en geen barmhartigheid en joeg de armen met schelden en vloeken van zijn deur. Hij stierf zonder dat iemand zich om hem bekommerde en werd als de armen begraven. En zijn straf? Iedere nacht moest hij naar het huis terugkeren om het geld te tellen dat hij bijeen geschraapt had. Net zo lang tot het eindelijk goed besteed zou worden.
באמצעות מאגרי אנוש בעם מצא עבודה. בת לוויה לקשישה, עוזרת מבשלת מנקה, תמורת שכר צנוע, מזון בסיסי וחדר ושתי מילים בעברית, יהיה בסדר. מבוקרסט ירדה לישראל לשבור שבר, בלי זכויות, בלי חוזה, עם שתי מילים בעברית יהיה בסדר. שנתיים תמימות, ימים כלילות, מכבדת את גבירתה, עושה כמצוותה. שנתיים תמימות, ימים כלילות, עד שמתה פתאום הקשישה במיטתה. באמצעות מאגרי אנוש בעם מצא עבודה, בלי קרוב ורעה בסביבתה, ורע לא יודעת מה לעשות בגופתה, מתפללת עליה על פי דתה, מתפללת עליה בשפתה. שכן שומר מסורת בא לעזרתה, יהיה בסדר, מוכן להנחותה. ורה לומדת כללים של יהדות, ורה לומדת מנהגי אבלות, מנהגי קבורה, שכיבה מכסה מרות יושבת על הרצפה חולצת נעליה קורעת חולצתה יהיה בסדר עונה לשואלים על עתידה
Java Elberstein was dat met Vera from Bucharest. En daarvoor hoorde je het verhaal van het spookhuis in de wijk Woensel bij Eindhoven. Ja, ik zeg wijk, dat is nu een wijk. Maar vroeger was Woensel gewoon een op zichzelf staande gemeente, een zelfstandig dorp. Toen was Eindhoven in feite ook nog een dorp. Tegenwoordig is dat zo ongeveer de lichtstad van ons land geworden. En dat heeft alles te maken met die man die met een gloeilamp stond te experimenteren in een schuurtje aan de Emma-singel. Zo dadelijk meer daarover. Maar eerst steken we ons licht op bij Astrud Gilberto.
Gerrit Philips, de oudste zoon van een groothandelaar in wat we toen koloniale waren noemden in het stadje Zaltbommel. Ja, die liet al gauw merken dat hij in die handel van zijn vader niet zo erg geïnteresseerd was. Dat de techniek en natuurwetenschappen veel meer trok. En hij studeerde dus voor civiel ingenieur aan de Polytechnische School in Delft, de huidige TU, met als doel later de scheepsbouw in te gaan. Hmm. Na enige omzwervingen belandde hij daarvoor in Glasgow in Schotland. Dat was toch wel een beetje het mekka van de scheepsbouw. Het hele verkeer met Amerika ging natuurlijk per schip. Maar in die voor die tijd zeer moderne stad ontmoette hij een befaamd natuurkundige, de latere Lord Kelvin. En die gaf een postdoctorale cursus voor academici in een volkomen nieuw vakgebied, elektriciteit en elektrische installaties. En ja, dat trok hem zo aan dat hij besloot in de elektriciteit verder te gaan.
Want we spreken nu over een tijd waarin we een gaslamp hadden en een olielamp. Dat was het.
We hadden voornamelijk olieverlichting en gasverlichting was net in opkomst.
Ja, het begon allemaal aan de Emma-singel in Eindhoven. Daar experimenteerde Frederik Philips in een schuurtje met kooldraadgloeilampen. Zijn vader was bankier en die fungeerde als geldschieter. Samen met zijn jongere broer Anton richtte Frederik in 1912 de NV Philips gloeilampenfabriek op. Afkomstig uit Zaltbommel besloot Gerard Philips in 1891 om uitgerekend hier zijn geluk te beproeven met de fabricage van gloeilampen. De reden waarom hij voor Eindhoven koos was overigens nogal toevallig. Hij kon er voor een redelijk bedrag de hand leggen op een leegstaand fabrieksgebouwtje. Maar belangrijker was dat goedkope arbeidskrachten, met name meisjes uit de omliggende dorpen, ruimschoots voorhanden waren voor het priegelwerk dat een belangrijk deel uitmaakte van het vervaardigen van een lamp. Het ging in die jaren niet zo goed met de economie in ons land en het achtergebleven zuiden leed daar extra onder. Na 3 jaar kwam, op aandringen van vader, ook Gerards jongste broer Anton in de zaak. Anton was een gedreven koopman die met een koffertje lampen de Europese markt ging verkennen. Nu kon niets de expansie van het bedrijf meer in de weg staan. In de beginjaren werd elektrisch licht maar spaarzaam toegepast. De geheel met de hand vervaardigde gloeilampen waren duur en verbruikten veel kostbare elektriciteit. Men vond het vooral in luxe winkels en restaurants, in het theater en ook wel in de industrie. Pas na de Eerste Wereldoorlog werden de olielamp en het gaskousje voorgoed uit de huiskamer verdrongen. Maar hierdoor steeg de vraag naar gloeilampen dusdanig dat mechanisatie van het productieproces de enige uitweg was. In de loop van de 20e eeuw zal Eindhoven uitgroeien tot één gigantische Philipsstad. Tot de directie besluit het hoofdkantoor te verhuizen naar het strategisch gunstiger gelegen Amsterdam. Als het zo ongelooflijk goed gaat met een bedrijf, dan komen er ook vanzelf verhalen die steeds hardnekkiger de ronde gaan doen in een stad. Zo zijn velen ervan overtuigd dat Philips met opzet minder levert dan topkwaliteit. Ze weten in Eindhoven heel goed hoe je een gloeilamp moet maken die het eeuwige leven heeft. Maar het patent daarvoor ligt in een kluis en die kluis zal nooit opengaan, zo zegt men in Eindhoven. Want als ze die perfecte gloeilamp in productie zouden brengen, dan is het bedrijf Philips een jaar later op de fles. Dan heeft niemand meer lampen nodig. Klinkt logisch. Na de volgende plaat een nog logischer en nog wonderlijker verhaal. Nadat we eerst even op bezoek zijn geweest in Eindhoven aan de Emma Single nummer 31.
Cuánta gente pasa alrededor sin mirar. Los que al paso van por la ciudad, ¿dónde van? Es el viento el que quizás les empuja a soñar. Al final de su carrera, tras la niebla que verán. Dímelo. Te esperé, te esperé, te esperé. Todos esos que un abrazo se dan, corazón, que ya no pasan frío, que se van sin temor. Es la tierra quien les retendrá, es el cielo su voz, los apartados del azar que sabrán del amor. Sin fe. sentì, mi senna busche, sin fe, mi lei, sola sin sabe, dimmelo, te spere, te spere, te spere. Pasa alrededor sin mirar, los que al paso van por la ciudad, ¿dónde van? Es el viento el que quizás les empuja a soñar al final de su carrera, tras la niebla que verá. Sin fe, sin ti, mi senda busqué. Sin fe, ni ley, sola sin saber. Sin fe, sin ti, roto el corazón. Sin fe, sin ley, yo perdí el timón. Dímelo, te espere, 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 te espere.
Als Philips hier niet was begonnen met zijn gloeilampenfabriek, wat zou Eindhoven dan nu zijn?
Ik denk een... Ja, nog steeds een stad geworden. Maar ik denk dat bijvoorbeeld Helmond een betere kans had gehad om tot een grote stad uit te groeien. Ze zaten allebei, het waren industriestadjes, veel textiel, Eindhoven ook nog wat sigaren, lucifers was een typisch Eindhovens product, dus het licht zat er altijd wel in. Mm-hmm. Maar de grootste stad van Brabant in die tijd, veruit, was Tilburg. En Eindhoven was een marktplaatsje, 4.500 inwoners.
Ja, want alles wat je ziet in Eindhoven is toch eigenlijk Philips, hè?
Het was allemaal nog veel meer Philips. Philips had werkelijk een monopolie van een kleuterschool tot een uitgeverij. Ja. Alles was Philips. Ja. En dat is nu veel en veel minder geworden.
Maar daarom mijn vraag, als Philips er niet was geweest, was Eindhoven dan niet gewoon een soort woensel geworden? Een dorpje bij Helmond?
Nou, een dorpje bij Helmond. Eindhoven was een stadje. Heel simpel. Maar het zou bij lange na niet zo hard zijn gegroeid. Het zou inderdaad... misschien was het er 50.000 inwoners blijven steken. Ja. Dat zou best kunnen zijn, ja.
Als we nou teruggaan naar de 1891. De Emma-singel was toen nog een singel?
De Emma-singel was een zandpad... In 1891 en tegelijkertijd de grens van de stad. Hè, tussen het fabriekje waar we nu zitten en de weg, zeg maar. Daar liep een wat brede sloot en dat was hier de trotse stadsgracht. En aan de overkant van de weg, daar waren weilanden en er liep een beekje, de Gender. Eindhoven is een eigen bekenland. En aan de horizon zag je het volgende dorp, nu het stadsdeel Strijp.
Ja, ja, ja. Zullen we even gaan lopen?
Tuurlijk.
Drentse boer had een nieuwe televisie gekocht. Let op, dit is een verhaal dat heel lang de ronde heeft gedaan en er zijn nog steeds mensen die ervan overtuigd zijn dat het waar is. Goed, er was dus een Drentse boer die een televisie had gekocht. De monteur bracht het toestel om 6 uur, maar had geen tijd meer om de antenne te maken. De boer kon niet wachten tot de volgende dag en zette zijn toestel aan. Schitterend beeld. Hij draaide aan een knop. Weer een haarscherp beeld. Deze keer BBC. Zo kreeg hij vervolgens Hilversum 1 en 2, Duitsland, België, Spanje, noem maar op. De monteur die de volgende dag de antenne wilde plaatsen, geloofde niets van het verhaal. Maar hij zag het met eigen ogen. Reed naar zijn baas en die belde onmiddellijk met Philips. De volgende dag kwam er een grote Mercedes met 4 Philips-heren in donkere pakken. Zij boden de boer 5000 gulden, zelfs 10.000 gulden voor het toestel. Want, zo zeiden de heren, dit apparaat was per ongeluk uit een experimentele, strikt geheime serie in de normale productielijn geraakt. Het mocht nog lang niet op de markt komen. De boer kreeg 15.000 gulden en de heren vertrokken weer met de televisie.
My eyes.
Een gloeilampenfabriek die lampen op de markt brengt met een korte levensduur. Is dit bekende verhaal over de kapitalistische inhaligheid van Philips in de wereld gebracht door de linkse socioloog Wertheim? Er zat toch een kern van waarheid in. Wertheim geloofde in een complot. Zegenrijke ontdekkingen van de wetenschap werden de mensheid systematisch onthouden door het grootkapitaal. Een van zijn inspiratiebronnen was de satirische film The Man in the White Suit, waarin wetenschapper Alec Guinness een wonderbaarlijke stof uitvindt die niet scheurt of kreukt en zelfs niet vuil wordt. In de film wordt Guinness achtervolgd door textielproducenten die proberen om hem samen met zijn uitvinding te laten verdwijnen. In 1954 onthulde Wertheim op een congres van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers, een vereniging van kritische wetenschapsbeoefenaars, dat Philips met opzet korter levende gloeilampen maakte dan mogelijk was. Wertheim citeerde een brief van Anton Philips uit 1934, waarin de industrieel klaagde dat een partner lampen produceerde die het langer uithielden dan het kartel toestond. Minister van Economische Zaken Zijlstra voelde zich door de toespraak van Wertheim gedwongen een onderzoek in te stellen, maar dat bracht niets aan het licht. De levensduur van lampen, laat de persdienst van Philips mij weten, wordt bepaald door de technische mogelijkheden en de verlichtingskosten. Alle uitvindingen om die verhouding te verbeteren, zoals de halogeenlamp, zijn toegepast. Er liggen geen patenten voor de eeuwigdurende lamp in de kluis.
Dat zou geen enkele zin hebben, want daar was de concurrentie natuurlijk bovenop gesprongen. Het is wel zo dat de opvolgers van de gloeilamp, dus bijvoorbeeld de TL-buizen, een veel en veel langere levensduur hebben dan gloeilampen. Dat was van begin af aan al. En tegenwoordig zitten we inderdaad met lampen die een mens overleven, als het ware. Mm-hmm. Ja, 70.000 branduren en ook een ordinaire spaarlamp. Als een gloeilamp 1000 uur meegaat, een spaarlamp, althans van een gerenommeerd merk, haalt op zijn gemak 10.000 uur. Zonder kwaliteitsverlies, want dan moet je er altijd bij zijn.
I hear your voice in every corridor. I see your face in every picture.
Straks in de Nachtrijder. Een avond op het schemerige land van de Kempen. De wind huilt over de zwarte roggevelden. Hier en daar het lichtje van een boerderij. In onze moderne tijd speelt de criminaliteit zich af in de steegjes van de grote steden. Maar een paar eeuwen geleden was dat heel anders. Toen was je veilig als je tegen de schemer de stadspoort bereikt had. Daarbuiten loerde het gevaar van rovers en moordenaars. Wie 's avonds nog over landweggetjes liep of door bossen dwaalde, was ten dode opgeschreven. Straks rijden wij richting de Kempen, waar we nachtelijke avonturen gaan beleven met de bokkenrijders. Maar eerst maken we na 4 uur in Eindhoven kennis met een vreemde onheilsprofeet in een invalide wagentje. De Jezusman.